mensen. Fijn is om op deze manier elkaar te ontmoeten. Hoe gaat het met u? En hoe is het met u? Dat is net even anders. Gaan is in beweging. En is gaat ten wezen om wie u bent. Ik zie, we zitten in een maatschappij waar heel veel beroering is. In een wereld die op alle fronten beïnvloed wordt door een pandemie. We zitten met heel belangrijke dingen waar we naar kijken voor heel onze wereld. Hoe lang die nog bestaat. En ik geloof dat die nog heel lang bestaat. Dus heel veel mensen interpreteren het is de eindtijd. En dat klopt, want het is al heel lang de eindtijd. Het is al heel lang. Maar we moeten wel weten hoe het allemaal gaat. En we moeten wel weten met elkaar hoe gaan we daarop anticiperen. Ik wil vanmorgen eens iets met u delen over ons denken. Hier gebeurt zoveel onder dit dekseltje. Enorm veel. Er kunnen stormen in je hoofd zijn. Er kan vrede zijn. Er kan van alles gebeuren. Je kan rustig in je bank zitten. Maar er is zoveel onrust in je hoofd dat je bijna niet weet hoe je stil moet worden. En toch is het goed om eens te kijken, wat denk ik nou eigenlijk? Maar het allerbelangrijkste is niet wat denk ik, maar hoe denk ik? En daar wil ik u graag in meenemen. Hoe denk ik? Wat leert de Heer Jezus ons? Wat zegt de Bijbel daarover? Nou, Paulus die helpt ons enorm op de manier waarop we kunnen denken. En hij houdt het ons voor, en met name in de brief van Paulus aan de Romeinen. En dat wil ik graag met u lezen, Romeinen hoofdstuk 12... Voor de meesten van u een heel bekend gedeelte, omdat u dat al zo vaak gelezen hebt. En weet je, dat merk ik ook, je kan de Bijbel lezen en lezen en lezen. En als je wat ouder bent, doe je dat. En dan weet je heel veel. En je denkt uiteindelijk, ik weet wel wat er staat. Maar ik realiseerde me, als je nog eens leest, regel voor regel. En dat doe ik de laatste tijd ook. En als je nou eens een week of twee weken hetzelfde leest, dan doet dat wat. En dan denk ik, heb ik dit ooit gelezen? Ik heb altijd gedacht dat. Maar dat blijkt anders te zijn. Dus ik wil u echt aanmoedigen. Lees eens een stuk, gewoon een keer aan een stuk. En dan zult u zeggen, ja, dat is saai. Maar de Heilige Geest in ons helpt om te laten zien wat God nou echt bedoelt. Ik ga met u Romeinen 12 vanaf vers 1 lezen. Gaan we eens kijken. Ik roep u dan op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Heel bekende teksten. En we hebben ook verschillende vertalingen die het weer anders zeggen. De herziende Statenvertaling zegt, u roept u op broeders. Maar we roepen natuurlijk ook de zusters op. Dat is wel heel belangrijk, dat u dat weet. Maar wat roept u op? Het is wel een gemeente. De kerk in Rome roept u op om uw lichaam aan God te wijden als een levend, heilig en voor God welbehagelijk. Want dat is uw eredienst. God wil alles van ons. En dat begint met ons lichaam. En mijn vraag is, heeft u ooit dat wel eens gedaan? Heeft u uw handen aan God gegeven? Heeft u uw voeten aan God gegeven? Heeft u uw gedachten aan God gegeven? Heeft u uw oren en uw ogen aan God gegeven? Heeft u alles gegeven? Of zegt u, ja, zo letterlijk wordt het niet bedoeld. Ik denk het wel. Paulus wist waar hij mee te maken had. Ook de christenen. Het was gewoon een indrukwekkende gemeente in Rome. En er waren allerlei mooie ontwikkelingen. Hij heeft zoveel kunnen doen. En toch zegt hij dan, hij roept op om dat te doen. Dat is een uitgangspunt. Toewijding aan God. Het uitgangspunt. En dat is de godsdienst die God van ons vraagt. Onszelf geven. Want hij heeft zichzelf aan ons gegeven. En dan komt hij en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. En dat is knap lastig. Zeker in een tijd waarin we nu zitten. Dat je niet gelijkvormig wordt aan deze wereld. En dan zul je zeggen, wat bedoel ik nou? Als ik eens kijk op social media, als ik eens in de krant lees of het nieuws kijk, dan krijg ik bakken met informatie over me heen. En dan zijn er 17 miljoen mensen die vinden iets. Bent u misschien ook één van? Vinden wat de regering doet. Vinden wat er met een pandemie moet gebeuren. Ze vinden wat er met een stad moet gebeuren. Ze vinden zelfs wat er met een Feyenoordstadion moet gebeuren. Ze vinden van alles. En hoe gaan wij daar nou maar om? Ja, wij vinden ook iets. Ja, natuurlijk. Maar Paulus zegt hier duidelijk, word niet aan deze wereld gelijkvormig. Want het heeft zoveel impact op ons. Wat we allemaal horen, wat we allemaal zien. We moeten daarop anticiperen en ook iets vinden. Maar de vraag is of dat echt moet. En daarom lees ik dit ook, want er staat verder iets achter. Word niet gelijkvormig aan deze woord, maar word veranderd. Ik heb het genoemd veranderd denken. Maar let dus op wat de Bijbel hier zegt. Veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Gezindheid is hoe je denkt, hoe je bent, je wezen, je gezindheid. Je kunt alleen veranderd worden door de vernieuwing van je gezindheid, om dan te kunnen onderscheiden, te beproeven wat God wil. Andere mogelijkheden zijn er niet. Daartoe roept hij ons op om dat te doen. Dus het is nodig om ons denken te vernieuwen. En ik ben misschien heel zwart dit om te zeggen. Alle denken, wat niet in overeenstemming is met God, vanuit de vernieuwing van denken, is in oorlog met God. Dat is heel zwart-wit. Het denken wat niet in overeenstemming is met wat God zegt, wat God bedoelt, met Gods wil, is in oorlog met God. En de Bijbel laat ook bij monden van Paulus zien in Romeinen hoofdstuk 8. Het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, maar dat kan het ook niet. Het denken van deze maatschappij is in oorlog met God. En daarom zegt hij, word nou niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word vernieuwd door je denken. Daardoor verander je. We hebben de genade van God ontvangen om hem te leren kennen. Op het moment dat u de Heer Jezus bent gaan volgen en hem bent gaan geloven. En heeft gezegd, Heer, hier is mijn leven. Is uw leven radicaal veranderd. En u zult zeggen, nou ja, maar ik was niet zo'n enorme zwarte zondaar, zo'n slechte zondaar. Ik ben niet zo veranderd. Je bent echt radicaal veranderd. Totaal veranderd. Je hebt een andere natuur gekregen. Je bent een ander mens van binnen. Je bent een ander mens. Alleen, als je 20 jaar op een bepaalde manier wereldgelijkvormig geleefd hebt, dan ben je er niet zomaar in één keer vanaf. Maar je bent van binnen een ander mens. Je bent namelijk uit God geboren. Dat zegt de Bijbel. Het zaad van God, door het woord van God. Je bent gaan reageren op wat Jezus zei. Je bent uit God geboren. En alle die uit God geboren is, die zondigen niet. Dat zijn hele wezenlijke dingen, dat zegt de Bijbel. Dus realiseer je, waar denk ik over? Hoe denk ik en wat doe ik? En daar moet je niet verder bang voor zijn. Maar in de vorm waarin je leert vernieuwd te denken, verander jij naar het beeld wat God voor ogen heeft. De schepper had iets in gedachten. Ik vind het zo mooi wat je hebt gedaan, Corine, vanmorgen. Zoveel mooie mensen bemoedigd. Er zitten hier nog zoveel meer mooie mensen. Dat is de hemel op aarde. God is aan het spreken midden in ons samen zijn. God openbaart zich aan mensen. Dat heeft te maken met het nieuwe denken. Wat verwacht je als je hier komt? Verwacht je God of verwacht je een goede preek? Ja, want wij vergaderen rondom een preek. Dat doen we al jaren. Maar Israël vergaderde rondom de tegenwoordigheid van God. En dat is waar ze over gezongen hebben. Heer, we zoeken u, we wachten u, hier bent u. We willen u luisteren. En iemand heeft gezegd, ik wil de stem van God zijn. Corine vanmorgen, prachtig. Dat is het wezen. Dat is wat God wil. Als hij ons leert bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dat is de wil van God. Wij zijn geroepen om dat wat God in gereedheid heeft gebracht door de Heer Jezus op aarde te brengen vanuit de hemel. Want hij heeft zichzelf gegeven uit de hemel om ons een nieuw leven te geven. We zijn burgers van een rijk in de hemel. Dat is onze status. Dat is onze identiteit. En ik realiseer me zo, je moet steeds weer horen. Wie ben ik nou eigenlijk? Je kan wel zeggen, ja, dat weet je toch. Je weet toch wie ik ben? En dan zeggen we vaak wat we doen. Maar wie ben je nou? En hoe denk je dan? De Engelse vertaling zegt zo mooi in de spreuken. Zoals een mens denkt, zo is hij. Ja, de Nederlandse vertaling maakt er iets anders van. Maar ik geloof met mijn hele hart, dat is wat God bedoelt. Zoals een mens denkt, zo is hij. Je bent je dat soms niet bewust. Totdat iemand je tegenkomt. En je een gesprek met iemand hebt, dan denk je, zo is hij dus. Liefde, aanvaarding, vergeving. Of waarheid, genade. Zoals een mens denkt, zo is hij. Paulus neemt ons mee en vraagt ons om vernieuwd te worden in ons denken, om te kunnen onderscheiden, te kunnen beproeven, te kunnen meedelen wat de wil van God is. Wij zijn als gemeente, we zijn als individuele christenen, maar ook als beweging van God geroepen om de wil van God te beproeven en te laten zien in onze hele omgeving. En wat een uitdaging is dat. Ook als het moeilijk is, als we de wind tegen hebben. Wat levend in het water is, vissen zwemmen altijd tegen de stroom in. Ook wij. Ga tegen de stroom in. Niet als een rebel. Maar dat komt omdat leven geven soms inspanning kost. Niet vanuit jezelf, maar de moed om meegenomen te worden door de Heilige Geest, dat kost soms inspanning. Daar heb je moed voor nodig. Maar het is wel gebaseerd op hoe God ons helpt en leert denken. Nou, in ons denken, als we aan het vernieuwen zijn, is ook altijd vaak een oorlog aan de hand. En daar wil ik met u over lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 10. En dan vanaf vers 3. Want daar laat Paulus ook iets bijzonder moois zien, hoofdstuk 10, vers 3. Want al wandelen wij in het vlees, we voeren geen strijd naar het vlees. Alleen daar moet je eens over nadenken. Wat er gebeurt in ons heen. Hele discussies over de regering die bepaalde maatregelen moet nemen. Kijk, ik volg het allemaal niet op social media. Maar soms hoor ik van mijn vrienden in de bediening iets. En die hebben het wel gelezen. En die roepen op om niet te vechten tegen de overheid. De Bijbel zegt, onze wapens zijn niet om tegen het vlees te vechten. Ook niet onderling. We hoeven ons gelijk niet te halen. Maar Paulus leert ons hier, we voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot de afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af, elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. We breken valse redeneringen af. Ik heb in mijn leven met heel wat valse redeneringen rondgelopen. Met name als je met de Bijbel bezig bent, bepaalde interpretatie van de Bijbel. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik hou ervan om te bidden voor mensen en met mensen. En ik hou er ook van met wat jij doet. Om voor mensen te bidden en de openbaring te ontvangen. En ik heb met heel veel mensen gebeden voor genezing. En enkele mensen zijn genezen. En heel veel mensen niet. En toen maakte ik daar een theologie van. Dat als je bidt voor mensen, sommige mensen genezen en anderen niet. En ik zei er nog net niet achteraan, dat is de wil van God. Maar eigenlijk bedoelde ik het wel, want ik had geen antwoord. Weet u, dat is in strijd met God. Want als hij zegt, genees de zieke, dan is dat onze opdracht. Alleen wij kunnen het niet, maar we hebben wel de opdracht. En we moeten niet op voorhand zeggen, maar ja, ik kan voor je bidden, maar waarschijnlijk genees je niet. Dat gaat dus tegen het woord van God in. En ik wil niet overtrekken, ik wil niet overdrijven, ik wil dicht bij het woord blijven. Ik wil eerlijk zijn, ik wil open zijn en zeggen, dit is mijn ervaring. Want die theologie zie ik op heel veel plekken. Ja, we bidden niet meer voor de zieken, ze genezen toch niet. Dat gaat in tegen wat Jezus ons heeft gegeven. Wek doden op. Genees zieken. Werp demonen uit. Om niets heb je te ontvangen. Geef het om niet. Dat is onze opdracht. Dat zit in ons pakket. Dan hoef je niet de straat op te gaan om de hele dag een demon uit te drijven. Het zou wel lekker zijn. Want dan wordt het wat rustiger in de wereld. Maar weet, dit hoort bij wat God van ons vraagt. Dat is het denken van wat hij ons geeft. Maar goed, ik heb gerealiseerd dat ik in oorlog was in strijd met wat God denkt. Als ik nou tegen u zou zeggen, ja, christenen, ja, die zondigen wel eens. Eigenlijk, kijk, sommigen die zijn vrij van de zonde en anderen, ja goed, het komt wel eens voor, hè, een leugentje om bestwil en de zondigen wel eens een beetje. Dat vindt God niet zo erg. Wat denkt u dan? Die man die staat er toch te wauwelen op het podium, dat denkt u. Maar dat kan niet. Een christen behoort niet te zondigen. Kijk, dat is het verschil. Met zonde valt het nog wel mee. He, iemand die toch problemen heeft en overspelige relaties heeft. Of zich iedere week op een of andere manier toch weet te bezatten. Ik wil daar niemand om veroordelen. Dat vinden we niet zo erg. Daar is genade voor. Maar als iemand niet geneest, daar is ook genade voor. Dan zeggen we, ja, we zien het toch niet gebeuren. Weet u wat voor theologie is? Dat is? Dat is de theologie die ik mezelf heb aangeleerd. Dat is geen theologie, dat is een leugen. Dat is mijn ervaring. En mijn ervaring leidt mij om dingen niet te doen. En mijn ervaring leidt mij om dingen te laten en om dingen specifiek te doen en te van tevoren al te zeggen en in te bouwen, ja, maar het zal wel niet lukken. En ik wil niet denken en leven vanuit mijn ervaring. En daarom vraag ik met aan u ook, hoe gaat het met u? Wat denk je? Wat denk je van een pandemie? Ja, ik hoef alle antwoorden niet te weten. Wat denk je van de vaccinatie? Ik hoef ze niet te weten en ik wil het ook niet weten. Maar je denkt er wel iets over en je hebt er een mening over. Maar wat denkt God erover? Hoe denkt God erover? Dat is het allerbelangrijkste. Door de vernieuwing van ons denken. En dan moeten we zien op welke manier dat gaat. Want Paulus zegt hier, we moeten bolwerken slechten. Ik heb dat bolwerk moeten slechten over dat feit van genezing. Want daarin verschool zich een vijand die iedere keer mij liet zeggen, ja, maar ze genezen niet allemaal hoor. Of als iemand profeteert, ja, maar klopt het wel? Is dit wel uit God? Volgens mij is het van de demonen. Dat zijn theologieën, dat zijn bolwerken die in ons als christenen gevormd zijn. En van daaruit gaat de vijand ons neerhalen en ons denken bederven, zodat we gewoon niet meer bidden voor de zieken, niet meer profiteren, niet meer bidden voor de mensen die doorbraken nodig hebben, geen openbaringsgaven meer laten werken. Want dat kunnen we allemaal, dat is niet alleen aan Corine gegeven, het is voor ons allemaal, voor iedereen. En het is ook niet alleen op zondag in de samenkomst. Het is ook bij de Jumbo en ook bij Albert Heijn. Ik mag geen reclame maken natuurlijk. Bij de Plus, bij de Co-op, bij allemaal. Waar je komt. Daar openbaart God zich. Gewoon in het leven van alle dag. En dan als je zo functioneert, denk je vanuit God. En dat is heerlijk. Ik ben nog steeds aan het leren. Ik ben al een tijdje op weg. En ik wil daarin meegaan. Weet u, die bolwerken moeten op ontegenzeggelijke manier geslecht worden. Ik heb zo'n prachtig voorbeeld waar ik heel lang over nagedacht heb en heel veel gelezen. Ik ga Marcus 8 eens met u lezen. Marcus 8, dan hoop ik dat u begrijpt wat ik bedoel. Want dat heeft mij ogen als het ware geopend voor de situatie in mijn eigen leven. In Marcus 8 gaat het over de geschiedenis van de wonderbare spijziging. En die wonderbare spijziging was natuurlijk indrukwekkend. Duizenden mensen werden gevoed. Alleen al het feit over Jezus gesproken. Hij vroeg, hebben jullie brood? Ja, we hebben hier 7 broden. Nou, hij nam die 7 broden. Hij zegende, hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. En zegende ze. Dus op voorhand wist hij wat God ging doen. Dat is denken zoals God bedoelt. Maar dan ga ik verder. Dan lees ik in Marcus hoofdstuk 8, Even, ik ga het niet helemaal lezen. Vanaf hoofdstuk 14. Marcus 8 vanaf vers 14. En de discipelen hadden vergeten broden mee te nemen. En ze hadden niet meer dan één brood bij zich in het schip. Vergeet niet, er is net een gigantische wonderbare spijzing geweest. En hij gebood hen en zei: kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes. En ze spraken met elkaar over en zeiden: dit zegt hij, omdat we geen broden hebben. En Jezus, die dat wist, zei tegen hen: waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het dan nog niet? En begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? En hebt u ogen en ziet u niet? En hebt u oren en hoort u niet? Hier was voor mij een inzicht dat mij zo heeft geholpen over denken. De discipelen waren met elkaar aan het redeneren. Zoals Paulus zegt, bolwerken. Die redeneringen waren: we hebben geen brood. We hebben geen brood. Hé, Petrus, ben je niet naar de Jumbo geweest om brood? Nee, ik heb het echt helemaal vergeten. Maar jij had dat nog kunnen doen. Ze waren aan het redeneren dat ze geen brood hadden. Begrijpt u dan dat Jezus zegt: hoe kun je nou redeneren dat je geen brood hebt? Hebben we nou net niet 4000 mensen gevoed? Wat denkt u? Of leest u zo de Bijbel niet? Dit is wat Jezus bedoelt. Dit is denken vanuit degene die voorziet in alles. We hebben het gehoord ook vanmorgen. Hij voorziet. Hij is Jehovah Jireh. Hij voorziet in alles wat u nodig heeft. Hij zegt: ik ben met u. Waarom zouden we dan bidden: Heer, wilt u met ons zijn? Het heeft te maken met wat u denkt. U gelooft dus niet dat hij met u is. Als hij zegt: ik ben waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. Waarom bidden we dan of God wil komen? Hij is er. Begrijpt u, het denken, het is zo subtiel, leidt ons soms af van theologieën die ons misleiden en afhouden van de werkelijkheid van God is hier en God wil openbaren en God wil geven. Alleen hoe die doet, dat is wat anders. Hier zegt Jezus, en dat is iets waar ik over heb nagedacht en ik heb dat opgezocht: pas op voor het zuurdeesem van de Farizeeën. Zuurdeesem is zuurdeeg. Dat stop je in je deegje en dan komt er een heel proces op gang, het is geen gist. En dan na verloop van echt dagen zet je je deegje bij de kachel en dan gaat het rijzen. Het zuurdeesem heeft dus invloed. Het zuurdeesem verandert alles. Het zuurdeesem doet iets rijzen. Zuurdeesem. Maar hij waarschuwt: pas op voor het zuurdeesem van de Farizeeën. Wat is dat nou? De Farizeeën waren religieuze mensen. En die geloofden in God. Maar een onpersoonlijke God waar geen enkele kracht in was. Dus daarom redeneerden ze: we hebben geen brood. Terwijl ze hadden kunnen zien: God kan zo voorzien. 4000 mensen, 5000 mensen, 2 keer een wonderbare spijziging. Hoe denken wij? Als u een rekening in de bus krijgt van uw energiebedrijf en u schrikt zich een hoedje en denkt: dat kan ik niet betalen. Wat doe je dan? Wat gebeurt er hier? Komen er dan redeneringen op gang? Komen er dan bolwerken? Ja, dat heb ik een jaar geleden ook meegemaakt. Toen lukte het ook niet. En toen kon ik het ook niet in stukken betalen. Toen ben ik in de problemen gekomen. Kom, ga je redeneren? Of hef je je ogen omhoog en zegt: Heer, ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe ik betalen moet. U bent mijn voorziener. Niet om te claimen, maar om te erkennen en belijden. Dat is de waarheid van Gods woord. En niet te tobben. Niet de storm in je hoofd. En ik ben ook een mens. Ik weet precies waar je doorheen gaat. Ik heb ook getopt. En ik heb ook stormen in mijn hoofd gehad. Maar op een gegeven moment moet het stoppen. Want ik wil beschikbaar zijn voor de koning der koningen. Om te zijn wie hij bedoelt dat ik ben. Daar ben ik voor gemaakt. om mensen iets te vertellen uit het evangelie, of op de Bijbel uit te leggen, of om wat dan ook te doen, om het te zijn voor de mensen die Jezus niet kennen en om het te zijn voor de mensen die Jezus wel kennen. Dat is de bedoeling. En dan moet ik me niet laten weerhouden. Dat is het denken van de fariseeën. Een God die onpersoonlijk is. God, alleen maar met woorden God. En die ook geen kracht heeft. Dus er kan niks gebeuren. Maar dat is bij heel veel christenen denken. Er zijn duizenden christenen die niet geloven in goddelijke genezing. En op bovennatuurlijk ingrijpen van God op allerlei situaties. Want dat doet hij niet meer, dat is voorbij. Dat is in oorlog met wat God denkt en zegt. Absoluut. En daar moeten we ons van bekeren. Maar hij waarschuwt nog meer. Pas op voor het zuurdeesem van Herodes. Herodes, koning, dat is het politieke systeem. Het politieke systeem is humanisme. Aardig voor elkaar, tot het erop aankomt. Kijk wat er gebeurt. En ik ga niet de overheid veroordelen. Maar kijk wat er in de politiek gebeurt. Men draait om elkaar heen om de kiezers niet te verliezen. Men draait om elkaar heen of je wel je achterban tevreden kan houden. Men draait om elkaar heen om toch de macht te kunnen houden. Dat is zuurdeesem wat invloed kan uitoefenen in jouw denken. Kijk je soms ook politiek naar de kerk? Wat zou ik hier kunnen doen? Waar zou ik invloed kunnen uitoefenen? Of kijk je politiek op je werk? Het zuurdeesem van Herodes is hard. Het splitst. Het polariseert. En dan moet je samen eens nadenken. Wat gebeurt er in de kerk vandaag, 2021? Polariseert het? Slaat het neer? Of is God aanwezig? Openbaart hij zich door middel van de openbaring en profetie? Worden mensen aangeraakt? Worden ze genezen? Ja, nu even niet hoor, het is allemaal veel te moeilijk. Juist nu! Want voor God is niks moeilijk. Helemaal niks moeilijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Dat zijn wij. Ja, ik wil niet kraken, en dan doe ik het even zo. Sorry dat ik jullie stoor. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. En dat bedoel ik niet, neem het en claim het. Of roep de hele dagen maar bijbelteksten. Wij hebben een relatie met onze Vader in de hemel. En die Vader is een goede Vader, die het beste met u voor heeft. Die er niet op uit is om ergens een stok achter de deur te hebben. Maar die er op uit is om het beste aan u te geven. Dat is wat hij wil. Jezus kwam naar deze wereld omdat we leven zouden hebben en overvloed. Dat we daarin zouden leven. Omdat we overvloed hebben. Waarom? Om het te kunnen uitdelen en te laten zien wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en het volkomene. Dat is wat God wil. En daarom is die vernieuwing van denken zo belangrijk. Dus de fariseeën moesten zien dat ze niet moesten zeuren, dat ze hun lunch niet bij zich hadden. Want hij voorziet. En Jezus waarschuwt ons ook. Pas op voor het zuurdeesem van de fariseeën. Pas op voor het zuurdeesem van Herodes. Denk. Hoe denk ik? Vraag je dat eens af. Hoe denk ik over situaties? Hoe denk ik over het woord van God? Dit is de openbaring van wie God zelf is. Dit is in alles waar God zichzelf aan heeft gegeven en ons bekend maakt hoe. En weet u wat het allermooiste is? Dat woord is vlees geworden in de persoon van de Heer Jezus. Waar je een persoonlijke relatie mee kan hebben. Waar je door de Heilige Geest mee kan communiceren. En daardoor laat hij zien hoe het is. Als je in een situatie bent. Bijvoorbeeld. Je hebt een bepaalde situatie waarin je samen met je buren in de straat, je hebt allemaal een eigen huis, iets onderneemt. En alle buren zeggen, ja, we gaan het ondernemen, we hebben dat en dat bedrijf gevraagd en die komt, 's avonds tussen 8 en 10 komen ze dat doen. Je krijgt verder geen bon, maar dat is toch niet erg, het is een koopje. Dat is het denken van Herodes. Wat doe je dan? Ja, het is toch gewoon een koopje.
En ik kan toch al zo moeilijk betalen. Het is zuurdeesem wat in je gedachten komt. Ja, maar iedereen doet mee. Jij gaat tegen de stroom in. Je doet niet mee. Ze hebben mij wel eens uitgelachen erom. Waarom? Omdat we de overheid moeten eren en gewoon onze belasting moeten betalen. Dat moet het bedrijf ook, maar daar heb ik geen verantwoordelijkheid voor. Wat doe ik? Hoe ga ik om met de dingen die me aangereikt worden in de maatschappij? Neem ik op zaken, doe ik hetzelfde als de wereld? Word niet gelijkvormig aan de wereld? Of zeg ik, ja, zo nauw neemt God het niet. Hoe bij de hemel kun je zoiets denken? God neemt iets niet nauw. Hij is heilig. Hij is schepper. Hij is volmaakt. En hij heeft door zijn genade ons het leven gegeven. Wie zijn wij dan om te zeggen, hij neemt het niet zo nauw. Zijn genade is groot genoeg. Weet u wat we daar missen? Daar missen we ontzag voor God, de vrees des Heren. Dat is het begin van alle wijsheid. Dat is wat we nodig hebben. God zelf. En ik heb me gerealiseerd, ik moet een keuze maken als ik denk, wie staat er voor mij op beslissingen op nummer 1? Op basis van wat neem ik een beslissing? Wie is er nummer 1 in uw leven? Ik vind het zo mooi, Paulus noemt dat in de Colossense. Ik ga het lezen, want anders citeer ik het niet goed. En toen ik het vanmorgen nog eens las, dacht ik, wat een waarheid. Colossense 1. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden, machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en in alle dingen hebben een bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. In allen de eerste. Is Jezus de eerste bij u? Ik heb mezelf moeten onderzoeken. En steeds opnieuw weer. Wie is de eerste bij u? In de keuze die u maakt, de besluiten die u neemt, het denken wat u doet. Wie is de eerste? De Bijbel zegt, het is Jezus. Niet in rij, 1, 2, 3, 4, 5. Hij is de hoogste, hij is de almachtigste. Er is geen tweede. Als God de eerste is, is er geen tweede. Kan ik nu zeggen, ik hou van mijn vrouw en dat doe ik ook. Zielsveel, zij is de tweede. Nee, hij is de eerste. En omdat hij de eerste is, kan ik op een geweldige manier voor haar zorgen en haar liefhebben. Hij is de eerste en daarom kan ik mijn werk doen zoals ik mijn werk kan doen. Hij is de eerste, daarom kan ik op die manier mijn kinderen opvoeden. Hij is de eerste, daarom kan ik dienstbaar zijn. Hij is de eerste, kan ik betekenisvol in de stad zijn. Omdat hij de eerste is. Wie is de eerste? Jezus. God heeft gesproken, mensen. Als je een standaard wil hebben. In Hebreeën staat er, God heeft gesproken in alle jaren door de profeten. Maar nu spreekt hij tot ons in de Zoon. Er is geen ander voorbeeld dan Jezus. En dat bedoel ik niet plat. Ik bedoel een persoon. Kijk eens naar hem. Als je moet weten hoe je dingen moet doen. Hoe je voor zieken moet bidden. Als je met mensen om kan gaan. Als mensen die veroordeeld zijn, zoals die vrouw die op overstel betrapt werd. Hoe ga je met mensen om? Zoals Jezus het deed. Dat is het voorbeeld. En dat is niet een leuk verhaaltje in de Bijbel. Dit is het voorbeeld. En samen, de persoon door de Heilige Geest en het woord, dat leidt ons tot vernieuwing van denken. En dan worden we nog mooiere mensen. Prachtig. Ik zie ze zitten. Allemaal mooie mensen. En er komen nog mooiere mensen uit voort. Die vertegenwoordigers zijn van het Koninkrijk der Hemelen. En dat overal brengen. Amen. Lieve mensen, ook ik heb gedacht, ik wil gewoon voor u bidden. Ja, dat is misschien wel logisch. Maar als u zegt, ja, wat ga ik er nou mee doen? Je hoeft er niks mee te doen. Er moet niks. Maar als de liefde van Jezus je dringt, wat ga je doen? Ik ga voor je bidden, ook voor degenen die thuis zijn. Zou u willen gaan staan als u denkt, voor mij is dat goed? Vader, ik wil u danken dat uw ultieme liefde ons hier samen heeft gebracht. Dat u heeft Jezus naar deze wereld gezonden. Heer Jezus, we willen u danken dat u bent gekomen naar deze schepping. Heer, met een passie voor mensen. Met een liefde voor mensen. U heeft alles doorstaan, alle ellende, opdat wij vrij zouden zijn. Hier staan we, Heer. En samen beleiden we u. Als u zegt, ik heb gewoon de afgelopen tijd me daar niet veel zorgen om gemaakt. Ik heb wel gezocht en gedaan, dit is het. Dan mag u met me meebidden. Als u denkt, ik moet een keuze maken. Heere Jezus, wilt u het hardop doen? Als u dat wil, hè? Heere Jezus, hier staan wij. Voor uw aangezicht. En wij belijden u. Dat we u op verschillende situaties, keuzes die we hebben gemaakt, u niet als de hoogste Heer hebben erkend. En wij belijden u, Heer, dat we op dit moment kiezen voor u en u erkennen als de hoogste Heer van ons leven. U bent de eerste, Heer Jezus. Niemand is als u. Dank u, Heer Jezus, voor uw vergeving, voor uw genade. Amen. Dank u wel. Vader, ik wil u danken voor wat u doet in ons leven. Heer, uw rivier van genade, uw rivier van liefde naar ons toe. Heer, verwarmt ons. En dank u dat u ons kansen geeft om uiteindelijk weer opnieuw dichter bij u te komen. Help ons, Heer, ons denken te vernieuwen. Help ons, Heer, om te denken zoals Jezus denkt. Beïnvloed ons, Heilige Geest, u die in ons woont. En bescherm ons. Heer, ook daarin willen we ons geweten bewaren. Wij willen Jezus en Jezus alleen vertegenwoordigen in deze maatschappij. Dat bidden we zo in Jezus' naam.
Zing geen andere naam. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Is waar te ontvangen de glorie. De kracht en de lof in eeuwigheid. Zijn naam. Zijn naam is verheven boven heel de aarde. Zijn naam is hoger dan de hemel. Zijn naam is verheven boven heel de aarde. Glorie en eer hem en prijs zijn naam. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Is waar te ontvangen de glorie en ere, de kracht en de lof in eeuwigheid. Geen andere naam, geen andere naam dan de naam van Jezus. Geen andere naam. andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam.